Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Fit.nl podcast. In deze show vragen we topsporters, wetenschappers en experts naar de beste tips om meer uit jezelf te halen. Vandaag is het tijd voor een onderwerp die ik regelmatig krijg van sporters en luisteraars. Namelijk, hoe effectief is een koud bad? Herstellen je spieren dan sneller? En is het verstandig om een sauna te nemen na het trainen? Ik vraag dit aan onderzoeker Cas Vugts. Hij heeft interessante studies gepubliceerd over deze onderwerpen en hij heeft een goed beeld van de laatste wetenschappelijke inzichten. Momenteel doet hij onderzoek bij de vakgroep Humane Biologie van de Universiteit van Maastricht en is hij bezig met zijn PhD. Kortom, de persoon voor dit onderwerp. Maar voordat we starten met het gesprek, eerst even twee vragen aan jou. Vind je deze tips in onze podcast waardevol en wil je dat we meer van deze afleveringen maken? Deel dan de podcastaflevering via social media en tag Fit.nl. Zo kunnen wij nog meer mensen bereiken en we vinden het superleuk om te lezen wat je ervan hebt geleerd. En het tweede punt is, een klein woordje van onze sponsor en de sponsor van deze show zijn we vandaag zelf. Wil je de show steunen? Koop dan je trainingsplannen, supplementen of sportartikelen in de Fitshop. Hier vind je ook onze boeken en apps om te werken aan jouw persoonlijke doelen. Ben je benieuwd? Neem een kijkje op shop.fit.nl. Maar genoeg van mijn kant, laten we starten met deze interessante aflevering. Cas, welkom in de show.
Ja, leuk om hier te zijn.
Ja, we gaan het hebben over koud bad, sauna en de effecten op je herstel. Of dat nou echt goed werkt. Maar allereerst, doe jij ook wel aan een koud bad of koud douche?
Af en toe, als het warm buiten is, wil ik wel eens in een koude douche gaan staan, ja.
Ja. Ja, interessant. Dus niet echt voor je spierherstel?
Nee.
Oké, nou daar gaan we het dus vandaag over hebben, of dat nou echt beter werkt. Je hebt onderzoek gedaan naar koud bad, warm bad en wat de effecten zijn, dus ik ben heel benieuwd. Maar we gaan eerst even een stapje terug doen. We gaan het hebben over spierherstel. Mm-hmm. En dan lees ik vaak het woord eiwitsynthese. Hoe werkt het spierherstel? En dan gaan we het even hebben van het moment dus dat je een bewegingvorm hebt gedaan, getraind, vervolgens wat eet. En hoe verloopt dat proces? Kun je ons meenemen?
Ja, zeker. Dus als jij gaat trainen, dan ga je dus eigenlijk je spieren samentrekken. En afhankelijk van de vorm van training die je toepast, dus dat kan zijn een vorm waar je niet mee bekend bent. Dus stel bijvoorbeeld je wilt gaan squatten, dus je kniebuigen doen in de sportschool. En jij doet dat normaal nooit, dan zul jij daarna flinke spierpijn gaan ervaren. Dus je bent dan niet echt bekend met die vorm van beweging. Dus die is dan voor jou heel intensief. Dat is een manier waarop je dus echt schade gaat creëren in jouw spiereiwitten. En een andere manier zal zijn als jij een bepaalde vorm van inspanning heel intensief gaat doen. Dus dan krijg je echt bepaalde beschadigingen in je spieren die je uiteindelijk wil gaan herstellen. Dus dat is eigenlijk vooral wat je ziet tijdens inspanning. Dus inderdaad, als je buiten gewoon rustig gaat lopen, dan beweeg je ook, of dan gebruik je ook je spiereiwitten. Maar dan zal je niet daarna merken dat je ervan moet herstellen of iets dergelijks. Dat is vooral bij die hele intensieve vormen van inspanning. Als je dan daarna naar dat verloop gaat kijken wat er eigenlijk precies gebeurt. Dus wat ik net zeg, je beschadigt als het ware de eiwitten in jouw spieren. Dus de eiwitten die ervoor zorgen dat je spieren samentrekken. En die wil je gaan herstellen. Dus wat je daar eigenlijk voor nodig hebt, zoals je net in het begin terecht zei, is je moet je eiwitsynthese als het ware stimuleren om ervoor te zorgen dat je dus nieuwe, functionerende eiwitten maakt die beschadigde eiwitten kunnen repareren. En dat is een vorm van spierherstel om ervoor te zorgen dat je uiteindelijk weer volledig jouw spiereiwitten hebt hersteld om weer dus optimaal die beweging te kunnen uitvoeren.
Ja. Dus het lichaam die heeft een soort van systeem om die spieren te laten herstellen. En een van die factoren is dus spier-eiwitsynthese. Yes. En kun je dat proces van spier-eiwitsynthese, want er wordt veel onderzoek naar gedaan. Ja, kun je dat nog iets meer verduidelijken hoe dat precies gaat? Komt er dan een soort van stukje eiwit bij die spier en gebeurt er in iets magisch?
Nee, dat kan ik wel even uitleggen. Daar kun je dus, je lichaam doet het eigenlijk allemaal vanzelf. Het enige wat jij er eigenlijk voor moet doen is zorgen dat jij aminozuren geeft aan het lichaam. En hoe geef jij aminozuren aan het lichaam? Dat is door een eiwitrijke maaltijd of een eiwitshake of zo bijvoorbeeld in te nemen. En die eiwitten die je dus uit jouw voeding haalt, dus dat kan uit een shake zijn, dat kan uit een potje kwark zijn, uit een kipfilet, noem maar op. Die eiwit wordt afgebroken, dus vanaf dat je mond al begin je al te kauwen, vervolgens in je maag wordt langzaam verteerd. En in je dunne darm wordt het uiteindelijk opgenomen als losse aminozuren. Dus eigenlijk een eiwit bestaat gewoon uit allerlei verschillende soorten aminozuren. Wat dus ervoor zorgt dat die eiwitten wordt opgebouwd in een bepaalde vorm. Nou, die aminozuren komen uiteindelijk in jouw bloed terecht. Dus in je bloedbaan. En vanuit daaruit kunnen die worden getransporteerd naar je spieren. En op het moment dat die aminozuren bij je spieren komen, doen ze eigenlijk, hebben ze twee functies. Ten eerste, ze geven een signaal aan van de spier. Dus de spier, het zegt tegen de spier van, oké, we gaan nu ervoor zorgen dat je het proces van eiwitsynthese gaat starten. Dus je start eigenlijk wat we noemen de intramusculaire signalering. Dus bepaalde eiwitten worden geactiveerd, waardoor je dus weer de eiwitsynthese activeert. En het andere punt is natuurlijk dat je de aminozuren beschikbaar geeft aan je spier om dus te gebruiken om in te bouwen in het nieuwe eiwit. Dus het eiwit dat je eet, bijvoorbeeld vanuit een kipfilet, die aminozuren worden gebruikt om dus weer die specifieke eiwitten, er zijn dus weer andere eiwitten die in jouw spier zitten, te kunnen maken.
Ja, het is een beetje Lego blokjes die je op elkaar vouwt. En vervolgens wordt het bouwwerk steeds een stukje groter als je dat vaak doet.
Met herstel is het vooral zorgen dat het weer herstelt naar wat het was. En inderdaad, als je wilt gaan groeien, dus inderdaad richting de bodybuilding gaat, dan ga je er dus eigenlijk voor zorgen dat je die meer van die spiereiwitten aanmaakt. Dat je grotere spieren gaat krijgen. Ja.
Ja. Wat ik vaak lees is dat het positieve eiwitsynthese, eiwitbalans is. Dus dan bouw je als het ware meer aminozuren, meer eiwitten op en dan groeit je spier. Of het breekt af als je niet voldoende aminozuren eet. Want dat klopt, als je te weinig eiwitten eet op lange termijn en je blijft wel sporten, dan zal dat afnemen.
Dan moet je wel heel weinig. Als jij geen eiwitten zou innemen, even theoretisch gezegd, en je zou blijven sporten, dan zou jij op de langere termijn inderdaad spieren kwijtraken, om het zo maar even te noemen. Tenminste, spiermassa zul je kwijtraken, niet de spieren zelf. Dus ja, misschien een heel cru voorbeeld, maar als je kijkt naar de Tweede Wereldoorlog in die tijd met de Joden die verhongerden, dan zie je echt als je foto's terugziet hoe weinig er eigenlijk van over was gebleven van die mensen. Dus ze leefden nog wel, maar er was bijna geen spier meer vast te pakken. Dus je ziet echt als jij lang niks te eten krijgt of heel weinig eiwit, of je nou wel of niet sport, je zult dan echt je spieren inderdaad gaan afbreken. Het is wel zo, als jij gaat sporten, dus als je die energie ervoor hebt en je zou nog steeds te weinig eiwitten nemen, dan zul je nog steeds wel minder verliezen. Maar uiteindelijk zul je inderdaad gaan verliezen. Dus met andere woorden, het is eigenlijk gewoon belangrijk om ervoor te zorgen dat je voldoende eiwitten in je dieet hebt. Of je nou wel of niet sport, om op zijn minst ervoor te zorgen dat je je spiermassa kunt behouden. En als je wilt sporten natuurlijk, om ervoor te zorgen dat je uiteindelijk kunt gaan groeien.
Nou, dat is een mooie uitleg hoe het lichaam met de spieren laat herstellen. Maar we gaan het specifiek vandaag hebben over het koud bad en warm waterbad. Of dat positief is voor je spierherstel, want veel sporters luisteren naar deze podcast. Die zijn heel benieuwd. Heeft het echt zin om in een koud bad te gaan zitten? Jij hebt er onderzoek naar gedaan. Wat zijn de effecten daarvan?
Ja, dus als we inderdaad gaan kijken naar die spier-eiwitsynthese, dus nogmaals een belangrijk aspect van herstel, dan zagen we eigenlijk in het onderzoek wat we hebben gedaan, en ik zal misschien het onderzoek heel even kort uitleggen voor de mensen, dat ze een beetje een beeld hebben van wat we precies hebben gedaan. Wij wilden inderdaad onderzoeken wat het effect is van zo'n koud waterbad op de spier-eiwitsynthese. En wat we dus hebben gedaan is, we hadden gezonde, recreationeel actieve mannen gerekruteerd om aan ons onderzoek mee te doen. Die hebben we onze studie eigenlijk krachttraining laten doen. Dus hebben we de benen getraind op de leg press en de leg extension machine. En vervolgens hebben we eigenlijk één been van hun in een thermoneutraal waterbad gedaan. Dus eigenlijk een grote ton, eigenlijk zo'n regenton kun je het voorstellen, waar je dus met een voet in kunt gaan staan met je been.
Hoe koud is die?
Thermoneutraal was 30 graden Celsius. Dus dat was gewoon, denk ik, iets kouder dan als je onder de douche zou gaan staan, maar wel gewoon een prettige temperatuur. Kun je je voorstellen, als je buiten in de zomer buiten het water gaat, dan is 30 graden echt wel heel aangenaam. Misschien wel iets te warm onder die omstandigheden als het zonnig is buiten. Maar goed, gewoon een comfortabele temperatuur. Het andere been hadden we vervolgens in een bad gedaan van 8 graden Celsius. Dus dat was gewoon echt een koud waterbad. En de totale duur van het protocol was 20 minuten. Dus de 20 minuten waren beide benen dus ondergedompeld in die twee watertemperaturen als het ware. En vervolgens hebben wij dus verschillende metingen gedaan. Dus we hebben spiertemperatuur gemeten, huidtemperatuur gemeten, lichaamstemperatuur gemeten, et cetera. Wat we ook hebben gedaan is, we hebben ze meteen daarna een eiwitshake gegeven. En wat misschien wel leuk is om te vertellen, wat we ook doen in ons onderzoeksgroep, is wij kunnen met een bepaalde techniek de aminozuren in de eiwitshake die wij geven, kunnen wij ook labelen. Dus als het ware, die bevatten een soort vlaggetje, waardoor als wij die eiwitshake aan iemand geven, dus en die drinkt die eiwitshake op, kunnen wij precies zien in het lichaam, dus door bloedsamples af te nemen, door spierbiopten af te nemen, dus echt de kleine stukjes weefsel spier die we echt uit het lichaam halen, kunnen we zien hoeveel van dat labeltje dat we in die eiwitdrank zit, hoeveel echt terecht komt in de spier en waar het ook naartoe gaat. Dus die shake hebben we ook gegeven om dus uiteindelijk te kunnen kijken of er een verschil is tussen het been dat thermoneutraal was, dus het controlebeen in dit geval, en het been dat echt flink afgekoeld was. Of dat er een verschil is tussen de opname van de aminozuren uit een eiwitshake. Dus dat hadden we gedaan en vervolgens hebben we ook met een bepaalde, wat we noemen de stabiele isotope techniek, dus een infuus waarbij je dus ook gewoon continu een tracer, dus weer een gelabeld aminozuur infundeert in het lichaam, kun je ook dus weer uiteindelijk met bepaalde berekeningen berekenen wat de eiwitsynthese snelheid is. Dus dat hebben we ook gedaan over 5 uur tijdens die herstelperiode.
Ja, en die mensen gingen vrijwillig in dat koude water zitten, hè?
Ja,
oké. Okay.
Dus het is allemaal vrijwillig. Er was wel een vergoeding voor het onderzoek, maar dat is eigenlijk vrij standaard. Maar ja, ze kozen er zelf voor. Ja, we hebben niemand verplicht om het te komen doen. Nee.
Oké, heel goed. En wat kwam eruit? Wat was het verschil tussen beide?
Ja, interessant was als je dus over 5 uur herstelperiode gaat kijken, dus 5 uur na inname van eigenlijk de eiwitdrank die meteen na het waterbad kwam, zag je eigenlijk dat de eiwitsynthese verlaagd was in het been dat gekoeld was. Dus eigenlijk hetgene wat je eigenlijk op zijn minst op een relatief hoog niveau wil hebben, dus de eiwitsynthese was afgeremd. En wat we ook zagen was, wat ik net zei met de aminozuren die vanuit die eiwitdrank kwamen, en die vervolgens werden ingebouwd in de spier, dat ook lager was in het been dat gekoeld was, ten opzichte van het been dat thermoneutraal was. Dus wat je eigenlijk kunt concluderen aan dat onderzoek van ons, is als jij dus een been of je lichaam, flink afkoelt, dan krijg je dus een verlaging van de spiertemperatuur, dat vonden we ook. Je krijgt een verlaging van de bloedtoevoer eigenlijk naar de weefsels door vasoconstrictie, dus dat de bloedvaten als het ware nauwer worden. Waardoor je dus minder voedingsstoffen stuurt naar de spier die je eigenlijk wil herstellen. Waardoor je dus eigenlijk het effect van eiwitsynthese niet zozeer stimuleert, maar eerder afremt.
Ja. Dat is heel interessant, want je hoort vaak dat er onderzoek wordt gedaan en mensen denken dat het heel goed werkt. En dat is natuurlijk één onderzoek en er zijn natuurlijk veel meer onderzoeken gedaan naar dit onderwerp. Wat als je nou naar de consensus kijkt en dit onderzoek van jullie voegt bij de andere literatuur, wat is het grotere plaatje?
Ja, het grotere plaatje is eigenlijk als je nu kijkt naar krachttraining, dus als je sporters zou laten krachttrainen met het idee van oké, we moeten of een kracht aankomen of een massa, dan is de consensus eigenlijk nu vrij duidelijk dat je koud waterbad of in elk geval een bepaalde koelingsstrategie zou moeten vermijden. Want onze studie was eigenlijk inderdaad een mooie toevoeging aan de literatuur om meer mechanismisch te kunnen zien van is het inderdaad de eiwitsynthese die verlaagd is. Want een eerdere studie bijvoorbeeld liet al zien als je 12 weken lang krachttraining doet. Dat was ook in getrainde jonge mannen. En als je één groep wel een koud waterbad geeft na elke krachttrainingssessie en de andere groep niet, zag je een groep die dus niet een koud waterbad deed toepassen als herstelstrategie, meer spiermassa winst en ook meer krachtwinst na die 12 weken krachttraining. En daar zijn tegenwoordig met, als je puur dan ook weer mechanismisch nog dieper gaat kijken, ook op wat ik in het begin van de podcast zei, die intracellulaire die signalering, dus die aminozuur gaat naar je spiercel toe en die triggert daar eigenlijk het proces van eiwitsynthese, zag je ook dat die eiwitten die je normaal moet activeren om eiwitsynthese echt te kunnen laten starten, dat die ook geremd werden. En ook de aanmaak van nieuwe ribosomen, dat zijn ook weer structuren in je spiercel die überhaupt noodzakelijk zijn om eiwitten te kunnen maken. Het is eigenlijk een soort van de fabriek die ervoor zorgt dat het gemaakt kan worden. Dat was ook geremd. Dus eigenlijk zie je vrij consistent rondom het idee van krachttraining dat koelen echt niet verstandig is.
Nou, dat is wel duidelijk dus dat het bij krachttraining waarschijnlijk niet helpt. Maar er zijn natuurlijk veel andere sporten. Denk aan voetballen of duursporten. Een mix van verschillende intensiteiten. Werkt het dan bij geen enkele sport?
Ja, dus dat hangt er heel erg vanaf waar je dan in geïnteresseerd bent. Dus wat ik net zei, vooral de eiwitsynthese en de spierkracht, de spiermassa. Ik kom zo op het voorbeeld van voetballers. Ik zal nog heel even een ander voorbeeld aanhalen over meer duursporters. Er zijn wat aanwijzingen in de literatuur die zeggen dat als jij met duursporters kijkt en daarna een koelingsstrategie toepast, zoals een koud waterbad, dat dat mogelijk wel positief zou kunnen zijn. Omdat het lijkt erop dat je de mitochondriële biogenese, dus de aanmaak van mitochondrie, dus heel belangrijk zijn om energie te kunnen leveren in de spieren, dat je die kunt stimuleren. Ik moet daar wel bij zeggen, het is nooit direct gemeten, maar er zijn indirecte aanwijzingen met ook weer kijken naar de aanmaak of de activering van bepaalde eiwitten, dat wel eens goed zou kunnen zijn. Dus ik zal sowieso zeggen, er is altijd meer onderzoek naar nodig om daar echt te zeggen dat is zo. Maar er lijken wel aanwijzingen te zijn dat het inderdaad daar mogelijk interessant voor kan zijn. Moet ik ook wel weer een kanttekening mee plaatsen dat langdurige studies die naar met duurinspanning kijken, dat die niet echt voordeel hebben gevonden van koelen. Ook niet per se een nadeel, maar ook niet per se een voordeel. Dus het is nog heel erg de vraag of dat het echt helpt. Kom ik even misschien op het voorbeeld van voetballers terecht. Wanneer zou koelen mogelijk wel interessant kunnen zijn? Is bij voetballers denk ik wel een mooi voorbeeld. Voetballers die moeten vaak, tenminste als je echt op topniveau speelt, moet je vaak herhaaldelijk, misschien wel elke dag, een intensieve trainingssessie of herhaaldelijke belangrijke wedstrijden spelen. Als jij spierpijn hebt, dus na een intensieve voetbaltraining of een voetbalwedstrijd, en je moet misschien 2 dagen daarna weer optimaal presteren, dan is er wel inderdaad duidelijke aanwijzing dat koelen het gevoel van de spierpijn kan verlagen. Dus als het ware, als je een been of je lichaam of een spier wat dan ook flink afkoelt, dan krijg je een soort effect dat je het eigenlijk als het ware verdooft. Dus je verdooft de pijn die je ervaart. En dat zou mogelijk, tenminste op het acuut niveau, positief kunnen zijn om dus weer iets beter te kunnen presteren. En ik heb ook wat contact met enkele professionele voetbalclubs. En ik weet ook dat ze die strategie gebruiken tegenwoordig hebben. Als ze tenminste voldoende geld hebben, hebben ze van die hele dure cryokamers. Daar heb ik misschien wel eens ooit van gehoord. Maar daar zijn ze vooral geïnteresseerd in meteen na de wedstrijd koelen, om er dus echt voor te zorgen dat die spierpijn zo min mogelijk is, en dat ze dus daarna weer optimaal kunnen trainen of herstellen of voor een belangrijke wedstrijd. Maar ik zeg dan wel altijd erbij van oké, stel jezelf goed de vraag, wat is het doel van het herstel in dit geval? Is het inderdaad, is spierpijn de allerbelangrijkste? Oké, dan kun je koelen. Dan is het een reden waarom je zou gaan koelen, om dat dus te verlagen. Is het doel om misschien een off-season ervoor te zorgen dat de spelers wat meer spiermassa of meer kracht krijgen, dan zou ik het altijd afraden. Dus het hangt heel erg, het is heel contextueel, afhankelijk wanneer ga je het doen met wat welk doel.
Ja, het kan ook wel een risico zijn als je de spierpijn onderdrukt en dat je dan weer te snel gaat belasten. Ik denk dat dat ook wel een factor is. Dus goed in de gaten, goed monitoren.
Absoluut. Ja.
Ja, boeiend onderwerp. We hebben nu het koude deel gehad. Laten we verder gaan naar het warme gedeelte. Dat klinkt alweer een stuk beter. Ja. Ik hoor vaak mensen die zeggen van hey, ik ga graag naar de sauna, want ik denk dat het goed voor mijn spierherstel is. Je hebt onderzoek gedaan naar warm waterbad. Lijkt wel een beetje op. Misschien wel hetzelfde soort van effecten. Wat kwam er uit die studie met warm waterbad?
Ja, dus in het warm waterbad hadden we eigenlijk dezelfde strategie toegepast als met het koud waterbad. Dus we hadden weer gezonde jonge mannen getest. In dit geval in 1 been hadden we weer in een thermoneutrale bad gedaan, dus die van 30 graden. Het andere been in een temperatuur van 46 graden. Dus hadden we wel echt warm gemaakt. Ook weer voor 20 minuten. Daarna hebben we dezelfde eiwitshake gebruikt, dus waar we echt konden zien wat er van met die aminozuren vanuit het eiwit gebeurt in het lichaam. En dan ook weer 5 uur lang gemeten, de spiertemperatuur gemeten, et cetera. Wat vonden we in die studie? Je ziet daarna direct na dus het warm waterbad, de spiertemperatuur is flink verhoogd in het been dat je hebt verwarmd. Dat is op zich vrij logisch ook. Maar geen enkel effect op de eiwitsynthese en ook geen enkel effect op de aminozuurincorporatie als het ware in je spiereiwitten. Dus met andere woorden, het koelen van het been zorgt er inderdaad voor dat je het proces verlaagt. Het verwarmen van het been zorgt er niet voor dat je het proces nog verder kunt verhogen. Dus het lijkt erop, als ik het zo even kan concluderen, dat je spieren inderdaad na inspanning al een relatief optimale temperatuur heeft. En ook de bloedtoevoer naar de spieren is al verhoogd. En dat doordat dat niet echt effectief is om dat nog verder te verhogen op het proces van eiwitsynthese.
interessant. Dan hebben we het over het warmwaterbad. Als je naar het stukje van sauna kijkt, dan, nou ja, daar geldt misschien hetzelfde principe voor, dat dan ook niet die eiwitsynthese beter of geoptimaliseerd wordt. Maar er zijn natuurlijk wel ook andere elementen van een herstel. Denk aan een stukje placebo, dat je voelt ontspanning, of de spieren wat meer ontspannen door warmte. Zie je daar nog mogelijkheden van een beter spierherstel?
Ja, dat is inderdaad een andere vraag zijn die je dan gaat stellen als je echt puur naar ontspanning. Ik denk dat dan zeker voor sommige mensen, net als massage bijvoorbeeld, is ook een strategie. Dat kan wel tot ontspanning leiden en daarop misschien wel wat positieve effecten per stel hebben. Dan is het misschien niet zozeer in de spier, maar meer in het algemene, wat ik zou zeggen, well-being. Misschien wel hier nog, om even op in te gaan, een andere interessante vorm van herstel is glycogeen. Dat is eigenlijk het andere woord voor de suikeropslag in de spieren. En daar is wel specifieke studie naar gedaan om te kijken met een sauna na te bootsen. En daar vonden ze eigenlijk dat als je dus de glycogeen, misschien moet ik dat nog heel even kort uitleggen, de glycogeen.
Dus eigenlijk, ja, belangrijk voor duursporters toch?
Precies,
voor duursporters.
Ja, dus belangrijk voor duursporters. Ja. Glycogeen is eigenlijk een hele snelle bron van energie, dus zeker als jij op hoge intensiteit voor relatief langere perioden moet gaan goed sporten, dus denk aan de Tour de France of hardlopen, et cetera, dan gebruik je heel veel van die suikers die je al op hebt geslagen in je spier, ook je lever, maar nu even van belang je spier, om dus goede energie te kunnen geven om die inspanningssessies te kunnen volhouden op hoge intensiteit. Dus met andere woorden, zeker van Tour de France atleet bijvoorbeeld, die moeten elke dag optimaal presteren, dan wil je dus ook snel herstellen. Dus je wilt dat die suikervoorraden, dus het glycogeen in de spier, weer snel naar normaal is. Dus zeker voor duurinspanners met name interessant, ook voor voetballers bijvoorbeeld, dus hier ook, die gebruiken veel glycogeen tijdens hun wedstrijden. Dus die hebben ook weer vaak behoefte om dat weer aan te kunnen vullen. Terug naar de sauna, want anders ga ik weer te veel over van alles en nog wat praten. De sauna, wat vond die studie? Die vond eigenlijk dat als jij dus flink je hele lichaam verwarmt na zo'n inspanningssessie, dat jouw glycogeen minder snel stijgt. Dus eigenlijk het herstel van glycogeen wordt niet zozeer verbeterd, maar eigenlijk verslechterd door je lichaam flink te verwarmen. En het lijkt erop, precies de mechanismes zijn niet helemaal uitgevogeld op dit moment nog, maar het lijkt erop dat je dus de huidtemperatuur flink verhoogt, want je moet natuurlijk ten alle tijde zorgen dat je lichaamskerntemperatuur niet te hoog raakt. Dus je gaat bloed naar je huid toe sturen, onder andere om te zweten en ook om de warmte af te geven naar de omgevingstemperatuur. En doordat je dus je bloed met name ervoor lijkt dat die meer naar de huid gaat in plaats van naar de spieren, dat mogelijk juist een negatief effect heeft op het herstel van specifiek die spieren.
Daarmee kunnen we voorzichtig concluderen dat sauna en een warm waterbad waarschijnlijk niet werken voor een beter spierherstel.
Precies, ja. Dus het nogmaals, okay. Dus, ja, als je het voor doet om te ontspannen, prima. Maar inderdaad, als je puur uitgaat van die belangrijke aspecten van herstel, dus die suikervoorraad of die eiwitsynthese, dan zou ik het op dit moment zeker afraden, ja.
Interessant. Er zijn natuurlijk veel meer factoren waarmee je je spieren kunt laten herstellen. Nou, jij bent expert op dit gebied. Ik zag dat je ook zelf traint. Dus je weet, je hebt ook praktijkervaring. Wat zijn jouw beste tips om je spieren te laten herstellen?
Dat hangt er dus weer een beetje vanaf. Ben je een duuratleet, ben je een krachtatleet?
Dan gaan we het vandaag over krachttraining hebben.
Krachttraining, ja, het is gewoon belangrijk. Na je inspanning pak je eiwitten. Kan ook de losse aminozuren zijn, maar eiwit is vaak gewoon makkelijk. Kun je natuurlijk in de supermarkt kopen of je hebt vaak de eiwitshakes die je tegenwoordig overal ziet. Dus pak je eiwitten na de inspanning. Dat hoeft niet per se direct na de inspanning te zijn. Het kan voor de inspanning zijn. Het kan ook... Vroeger had je nog altijd het geloof dat je het meteen na de inspanning moest doen. Hoeft niet per se direct daarna, maar pak relatief snel rondom je inspanning, pak je eiwitten. 20 gram ongeveer lijkt relatief optimaal te zijn. Hangt wel nog een beetje van je lichaamsgewicht af. Dus hoe groter je bent, mag je waarschijnlijk wel iets meer innemen. En als we dan naar de eiwit specifiek gaan kijken, dan pak met name een eiwitbron die hoog is in het aminozuur leucine. Is misschien ook nog wel een interessant topic, want leucine is eigenlijk het meest anabole aminozuur. Dat zorgt echt voor, wat ik in het begin ook zei, dat jouw eiwitsynthese als het ware wordt gestimuleerd. Van nu moet de spier het gaan maken als leucine het signaal afgeeft. En vervolgens ook een eiwit die relatief snel wordt opgenomen in het lichaam. Dus dan kun je al denken aan een wei-eiwit bijvoorbeeld, maar ook een melk-eiwit op zichzelf. Dus als je melk... eiwit isoleert en daar een poeder van hebt bijvoorbeeld, of gewoon melk drinkt op zichzelf, als je liever gewoon normale producten pakt, kan ook. Er zijn prima bronnen van eiwit.
Ja, interessant. Over leucine. Als je alleen leucine gaat supplementeren, dat werkt ook niet, heb ik gelezen. Je hebt ook wel die andere essentiële aminozuren nodig om je spieren op te bouwen.
Absoluut. Ja, ik moet er wel bij zeggen. Ik heb toevallig een studie gedaan om te kijken naar de Brain Chain Amino Acids. Die zullen veel sporters ook wel kennen.
De BCAA's.
Ja, de BCAA's, inderdaad. Ja, dus dat zijn leucine, isoleucine en valine. En die hebben we gegeven ook aan mensen om te kijken naar het effect op spiereiwitsynthese. En wat we eigenlijk vonden, we hadden die groep vergeleken met de groep waarbij ze dus gewoon melkeiwit kregen. En we zagen wel over de eerste 2 uur dat ze eigenlijk net zo goed die eiwitsynthese stimuleren. Dus die 3 BCAA's op zichzelf ook al. Alleen over 5 uur zag je nou dat melk hoger was dan de BCAA's. Dus als je dus een langere periode gaat meten, zie je dat de melk toch beter is. En dat is precies wat jij net zegt. Zeer waarschijnlijk te maken met het feit dat met melk geef je ook al die andere aminozuren die je toch nodig hebt om het eiwit te kunnen bouwen. En met de BCAA's geef je wel het signaal. En je hebt natuurlijk aminozuren continu in je lichaam beschikbaar. Dus je kunt dan wat er al op dat moment beschikbaar is, kun je gewoon gebruiken om mee te stimuleren of de eiwitsynthese mee op te bouwen. Maar op den duur zal er waarschijnlijk een tekort ontstaan, wat je alleen aan kunt vullen door die aminozuren te geven uit de voeding.
Interessant. Heb je nog meer tips om je spieren bij krachtsport te laten herstellen? Of waren dit de meest magische tips?
Ja, eigenlijk, slaap is heel belangrijk. Hoor je waarschijnlijk een beetje cliché, maar het is echt zo, als jij slecht slaapt, herhaaldelijk, dan zie je ook echt dat de eiwitsynthese verlaagt. Dat is ook iets wat je absoluut niet wilt. Dus zorg echt, ja, het is heel simpel en old school.
Postbus, het lijkt een beetje een Postbus 51 tip, maar ja, hij is heel waardevol.
Ja, hij is echt zo. Dus de slaap en rust nemen, eiwit innemen. En eigenlijk, ja, het mooie van het lichaam is, je lichaam doet zelf zoveel al. Wat ik al zei, je hoeft eigenlijk maar aminozuren of eiwitten te geven die aminozuren bevatten. En die zorgen eigenlijk al dat de rest vanzelf werkt in de spieren. Dus neem je rust. Ja, je kunt nog andere supplementen aan denken. Bijvoorbeeld creatine, maar dat is niet per se iets wat je per se na je inspanning zou moeten pakken. Dat kun je ook gewoon over een bepaalde periode doen om iets beter te kunnen, of je progressie te boeken tijdens je krachttraining. Dus ja, het is eigenlijk met name na krachttraining. Ik zeg, pak je rust, neem je eiwitdrankje in. Glycogeen heb je voor de meeste krachtsporters niet, is dat niet super belangrijk om direct te herstellen, omdat je vaak toch niet zo heel veel hebt gebruikt tijdens een krachttrainingssessie. Maar dan kom je ook weer tot het punt van, wat voor een krachttrainingssessie heb je uitgevoerd? Is het gewoon een half uur even je arm of je bovenlichaam getraind, of is het echt 3 uur lang in de gym echt zeer effectief, intensief getraind? Dan zou je het misschien wel weer kunnen overwegen.
Ja, alles verdient altijd een nuance.
Altijd,
hè?
Ja. In deze wereld. Het lastige van de wetenschap, want leuk. Er is nooit echt een ja-nee antwoord. Het is altijd van ja maar, of nee maar, of in deze situatie wel, in die situatie niet. Maar het is wel belangrijk dat mensen dat weten. Dus alles heeft inderdaad uitleg erbij nodig.
Ja, over uitleg gesproken en de ja maar. Waar doe je momenteel onderzoek naar?
Op dit moment, ik ben dus in het algemeen vooral geïnteresseerd in koolhydraat- en eiwitmetabolisme. Dus hoe werkt inderdaad ons lichaam? Hoe reageert het op eiwitten of aminozuren? Wat gebeurt er in de spieren? En met koolhydraat hetzelfde. Dus het is vooral zowel duur als krachtsporters, als ook een intermittent sporten. Dus zoals voetbal bijvoorbeeld, ben ik allemaal in geïnteresseerd. Ik focus me met name op de spier. Dus spierherstel, maar ook prestatie tijdens inspanning. Dus wat gebeurt er dan in de spieren? Ik doe ook wat onderzoek naar de lever. Vind ik ook een interessant orgaan. Dus ook met name voor duursporters bijvoorbeeld. Die gebruiken ook heel veel suikeropslag uit de lever om hun prestaties te kunnen volhouden. Dus dat is ook iets waar ik me op focus. En los daarvan natuurlijk herstelstrategie in het algemeen. Dus ik heb koud waterbad, warm waterbad, et cetera. Dus gewoon inderdaad, en de voeding natuurlijk. Dat zijn allemaal aspecten waar ik me mee bezighoud. Ja.
Nou, genoeg dingen om te onderzoeken. Waar kunnen mensen jou volgen?
Ik ben op dit moment iets actiever geworden sinds nog niet zo heel lang geleden. Ja, dat is denk ik begin corona geweest. Op Instagram heb ik wel al een tijdje.
Ja, je moet wat, hè?
Ja, dat is ook zo. En ik werd al door meer mensen gevraagd. Kas, doe dat toch eens wel mee, want je hebt juist interessante informatie te delen met mensen. Maar ik had altijd zoiets van, ja, ik kan mijn tijd ook op andere dingen focussen, meer met werk. Maar goed, ik heb het staat erop, dus je kunt me op Instagram volgen. Ik zal er waarschijnlijk in de toekomst wat meer op posten, ook met name studies die uit gaan komen. Daar komt op zich, ja, ik kan er niks over zeggen, op dit moment wel interessante studies komen eraan. Dus dat is misschien wel leuk om te volgen als je tenminste echt interesse in dit gebied hebt. En op Twitter ben ik ook wel actief, maar dat is ook vooral ook juist de artikelen met name te delen. Dus ook vooral veel interactie heb ik daar met andere wetenschappers rondom de wereld. Om meer op die manier onze informatie te kunnen delen op een relatief makkelijke manier. Dus op Instagram is het gewoon, ik geloof mijn naam, volgens mij gewoon Cas Fuchs, als ik me niet vergis. Dan zie je maar hoeveel ik ermee bezig ben. En op Twitter is het 27CJ, dus je @27CJ. Ja.
Ja, die zetten we allemaal in de show notes. Dan kunnen mensen dat bekijken en jou volgen. Heel leuk. Dus ik heb het even kort bekeken. En inderdaad, je post ook over onderzoek. Dus dat is interessant om te bekijken. Aanraden. We sluiten deze podcast altijd af met één tip die de luisteraar of mij mee zou willen geven. Kan over sport zijn, iets in brede zin van het leven of iets waar je aan stoort. Welke tip wil je mensen meegeven?
Dat is wel goed wat je zegt net op het einde waar je aan stoort. Ik denk wat belangrijk is voor mensen om te snappen en ook om echt in hun achterhoofd te houden, is tegenwoordig zijn heel veel mensen expert op het gebied van voeding en sport en nu met corona, noem het maar allemaal op. Probeer echt heel kritisch na te denken met kijk, wie heb je voor je? Wat voor persoon heb je voor je? Het zijn vaak mensen die heel overtuigend overkomen en ook een podium krijgen op televisie tegenwoordig, die toch door heel veel mensen sneller worden geloofd. Maar dat wil niet zeggen dat ze ook echt weten waar ze het over hebben. En ik maak, ja, natuurlijk omdat ik zelf heel diep in deze wetenschap zit, zie ik heel vaak mensen op tv of online via dat social media allemaal dingen roepen, denk van, je weet echt totaal niet waar je het over hebt. Dus, en toch heel veel mensen die het geloven. En dat soms moet ik erom lachen, ik moet heel eerlijk zijn. Soms lach ik erom en soms dan irriteert het me een beetje. Omdat ik denk van oké, soms kan het ook gevaarlijk zijn als je echt bepaalde dingen gaat promoten of boeken gaat verkopen waar echt de grootste onzin in staat. Dus ja, ik zou zeggen, ik weet dat het lastig is met zoveel informatie tegenwoordig op internet en overal beschikbaar. Maar probeer wel echt te kijken, probeer heel kritisch na te denken van oké, wie is die persoon? Wat probeert hij te vertellen? Zit er niet misschien iets achter dat hij mijn boek wil verkopen of iets dergelijks? Soms kan dat goed zijn, begrijp me niet verkeerd, als het een wetenschapper is of iemand die echt goed weet waar hij het over heeft. Maar het is ook heel vaak tegenwoordig helaas niet zo fantastisch. Laat ik het nog even zo uitdrukken.
Ja, eigenlijk over voedingsadviezen kun je gewoon het voedingscentrum volgen. Ja. Dat is heel basaal, heel simpel. En niks geks aan, hoef je geen dure dingen aan te schaffen. Keep it simple, keep it stupid. Nee. Maar dat is vaak niet wat mensen willen horen. Ja, ik denk dat dat een mooie tip is om mee af te sluiten. Ik wil je erg bedanken voor deze informatie. En nou, dat scheelt. Ik hoef niet meer morgenochtend te koud te douchen voor optimaal herstel. Dus ik kan gewoon een beetje warm douchen. Maar niet te warm heb ik alweer meegekregen. Dus heel erg bedankt voor deze informatie.
Graag gedaan.
Dit was de aflevering met Cas Fuchs. Wil je meer informatie? Ga dan naar de show notes voor de besproken artikelen. En we zouden het heel leuk vinden als je deze aflevering deelt via social media. Zo kunnen wij nog meer mensen bereiken. En vind het leuk om te lezen wat je ervan hebt geleerd. Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren. En tot bij de volgende aflevering.